Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen nu zingen en de dienst voortzetten uit Psalm 66, het eerste vers. Psalm 66, het eerste vers, juich aarde, juich met blijde galmen de grote schepper van het heelal. Zing de eer zijns namens met dankbare psalmen, verhef zijn roem met lofgeschal. En wat er dan verder volgt, het eerste vers van Psalm 66. Gemeente, wij stellen ons nu voor de spiegel van de heilige wet van God. Vanuit Exodus 20 lezen we deze vanmorgen met elkaar en ook de samenvatting die de Heere daarop heeft gegeven. Daarna zingen we Psalm 147, het tweede vers. Psalm 147, het tweede. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende zich tot hem ter genezing wenden. Psalm 147, het tweede vers, zingen wij na de wet en de samenvatting. Toen sprak en God ook spreekt deze morgen, deze woorden zeggend, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van iets dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden al wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste, het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Gemeente, zullen wij samen bidden en bidden wij om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laten we bidden. Heren, opnieuw is het zondag, de eerste dag van de week. En u roept ons om onder uw woord te komen, om voor uw aangezicht te treden. Ja, wie kan u zien en leven? Ook als we de woorden van uw heilige wet zo tot ons hoorden komen, en als we eerlijk zijn en in de spiegel daarvan hebben gekeken, dan moeten we als kind, als jongere, als volwassene, dan moeten we als gemeente heel persoonlijk voor u buigen en zeggen, Heere, ik kan ook niet bestaan voor u. Er is zoveel in mijn leven wat roept om uw toorn, om uw gramschap. Wat een wonder is het dan dat we mogen leven en dat u ons toch deze morgen opnieuw roept. Dat heeft dan toch wel een heel speciale bedoeling. Dat u uw woord laat uitgaan hier in de hervormde evangelisatie in Haastrecht. Al zoveel jaren, al zoveel zondagen, ook in ons persoonlijk leven al zoveel keren uw woord in allerlei toonaarden gesproken. U bent een rijk en een goeddoend God, Heere, want u wil niet dat wij verloren gaan. En wat een zegen als we wellicht als kind hier hebben gezeten en dat u ging spreken. Want Heere, dat is toch vaak de gewone gang en weg van uw woord. in de kindse jonge jaren, dat u het zaad strooit wat tot ontkiemen mag komen door de bearbeiding van uw Heilige Geest. En dat geeft zoveel vreugde in het hart. Heere, tegelijkertijd ook strijd tegen de zonde. Want u bedoelen, u eren, dat is het hoogste, het heerlijkste, het grootste, door het geloof in de Heer Jezus Christus, dat we mogen weten van de vergeving van al onze zonden, maar ook u meer en meer te mogen leren kennen en aan uw hand verder te gaan. Heere, dan worden we ook bewaard voor vele zonden. Er komt zoveel op ons af in het leven, maar Heere, u bent ook een geweldig in uw werken. We kunnen soms verstokt zijn. We weten de dingen zo goed. We kennen het ABC van het geloof feilloos uit het hoofd. Maar u weet hoe het in ons hart is gesteld, ook als we volwassen zijn. En dan kan het zo gebeuren, Heere, dat we hebben voortgeleefd. En dat we trouw zijn geweest onder de bediening van het woord, maar het leven nam ons onder in beslag. En zo kunnen we ook hier zijn. Dat ergens een diepe roepen in ons hart is, Heere, wil ook mij bekeren en tot geloof brengen. Het is zo nodig, Heere, dit leven u te kennen. En u te kennen is het leven. Buiten u zijn paden van de dood. En wacht ons straks de eeuwige rampzaligheid. Maar nu brengt u ons hier voor uw heilig aangezicht. En nu mogen we gelijk de priesters van weleer het reukoffer ontsteken en de gebeden voor u brengen, samen met de gemeente, voor onszelf. En we mogen meebidden thuis als gemeente die meekijkt en meeluistert. O Heere, wilt gij onze gebeden horen, onze dank aanvaarden. En niet doen naar onze zonden, maar wil uw woord in ons leven werpen. Dat het ook vruchten mag geven van geloof en bekering, maar ook van verdieping. Van meerdere troost, van meerdere kennis wie u bent in uw werken, opdat de lof op uw naam des te hoger mag klinken, ons leven mag gaan vervullen. En Heere, daarom bidden wij u ook, als het woord zo meteen geopend wordt in de profetieën van Jesaja, en het ligt al voor ons open, maar Heere, wil gij ook ons hart ervoor open doen. Dat we het met ons verstand mogen begrijpen enigszins, terwijl we aan het lezen zijn, maar ook als de verkondiging mag gedaan worden, dat we tot een beter begrip van de tekst mogen komen, maar Heere, ook ons hart openen ervoor. Want als het zal gaan over de knecht van de Heere, uw Zoon uiteindelijk, de Heer Jezus Christus, openbaar hem in ons leven, wie hij is en wat zijn werk ook was, waar de profeet al van sprak, en wat zo heerlijk in de volheid van de tijd door u, Heer Jezus, is volbracht, en nog staat er nog zoveel uit, want u bent wel de knecht, o zaligmaker, maar u bent ook de koning van uw gemeente, de koning van de kerk, u bent de machtige, de almachtige, die hemel en aarde hebt ontvangen. En zo gaat u met uw werk door, en wil ons er daarom in vertroosten, in verrijken, maar wil ons ook stilzetten als het moet gebeuren. En dat we zeggen, deze koning Jezus stond voor ons, mag hij ook mij dienen in mijn zonde en ellende. We hebben er net iets van gezongen, dat u gebrokenen van hart heelt en die tot u de toevlucht neemt, niet laat staan, maar dat wie op u vertrouwt, wordt aangenomen, wordt ontvangen. O Heere, wil zo de wisselwerking van uw woord door uw Heilige Geest eraan te paren ook geven deze morgen. En dat we hier en thuis uw naam mogen bedoelen, eren groot maken. Help ons in de verkondiging, help ons bij het luisteren. En wil ons zo, Heere, opbouwen op het ene fundament. En wil ons daarop planten en doen groeien, zodat u alle eer en alle lof ontvangt. U weet hoe wij zijn opgekomen. We willen het voor u niet verhelen. Er kunnen grote zorgen zijn. Ook qua gezondheid. We kunnen soms om ons heen kijken in de familiekring, in de buurt. We dragen elkaar aan de troon van uw genade op. Met al onze tranen. Met al ons soms diepe verlangens die in het leven niet altijd werkelijkheid zijn geworden. Kan het soms een keerzijde hebben van verdriet en teleurstelling. U weet het, Heer, u kent ons en wilt gij daarom ook daar uw woord voor gebruiken dat we onze ogen op u mogen slaan. Maar ook is er dank en vreugde. O, iedere dag geeft u ons uw zegeningen. Psalm 68 vers 10, Heere, het wil niet altijd gezongen worden in de diepste omstandigheden. En toch als uw licht erover valt, voor wat we ontvangen uit uw goede hand, dan mogen we toch weer dag aan dag zingen, geloofd zij u, o God, met diepst ontzag. Want dag aan dag overlaat gij ons met uw gunst bewijzen. Die God, en daar gaat het toch ten diepste om, die God, u bent onze God van heil, van genade, van vergeving van onze zonden. En daarom, Heere, bidden we, laat deze dienst zo van u mogen getuigen, rijd zegenrijk op het woord van uw waarheid in onze harten en levens. Dat bidden en vragen we, om Jezus wil. Amen. Wij lezen samen nu uit de Bijbel verder, na de wet, uit de profeet Jesaja. En dan van hoofdstuk 42. Jesaja 42 en daarvan de eerste 12 versen. Jesaja 42 vers 1 tot en met 12. De eerste 4 versen zijn de woorden voor de tekst. Voor de verkondiging van morgen. Dus de eerste 4 woorden zijn de tekst en we lezen Jesaja 42 de versen 1 tot en met 12. En dan spreekt de Heere, ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat laten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden. Hij zal niet verbroken worden. Totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere die de hemelen geschapen en dezelve uitgebreid heeft. Die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt. Die de volken dat erop is, de adem geeft en de geest, degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. En ik zal u bij uw hand grijpen. En ik zal u behoeden. En ik zal u geven tot een verbond van het volk en tot een licht der heidenen. Om te openen de blinde ogen en de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis. En uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik geen ander geven, noch mijn lof aan de gesneden beelden. Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig ik, eer dat zij uitspruiten, doe ik u lieden die horen. Zingt de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde van de aarde, gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en aller inwoners. Laat de woestijnen naar steden de stem verheffen met de dorpen die Keda bewoont. Laat ze juichen die in de rotstenen wonen en van de top van de bergen afschreeuwen. Laat hen de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. Tot zover de schriftlezing. Wij lezen voor de verkondiging de eerste 4 versen van Jesaja 42 als de woorden van onze tekst. Toch geef ik u alvast mee waar het vanmorgen in de verkondiging over gaat. De Heere wil eigenlijk ons zijn knecht laten zien. En we kunnen boven de preek zeggen, kijk eens, mijn knecht voor u, voor jou. Kijk eens, mijn knecht voor u, voor jou. En dan letten we op een tweetal gedachten. Deze knecht, die is geschikt voor zijn taak. En in de tweede plaats, deze knecht die voert die taken ook uit. En in die tweede gedachte valt dan weer in drieën uiteen. Bij die uitvoering van de taak, dan zullen we letten dat hij heel rustig zijn gang gaat. Dat hij ook heel zachtmoedig en vriendelijk zijn werk doet. En ook dat hij dat met kracht en met majesteit uitvoert. Maar goed, dat komt straks in de verkondiging aan de orde. Kijk eens, mijn knecht voor u. Hij is voor zijn taak, op zijn taak berekend. En in de tweede plaats, hij voert zijn taak uit. We gaan eerst met elkaar zingen van deze koning. Want dat is die ook. Psalm 72 en daarvan de versen 1 en 4. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan zijn koningszoon. En het vierde, het rechtvaardig volk zal welig groeien. Daar twist en wrok verdwijnt. Dan komen ook van zee tot zee zal hij regeren. De eilanden zullen naar zijn leer wachten enzovoort. Dan heb ik voordat wij gaan zingen uit Psalm 72 de versen 1 en 4... nog wat mededelingen, afkondigingen voor deze morgen. Deovolente volgende week zondag, 19 december, de laatste adventszondag alweer, zullen voor u voorgaan om 10:00 de heer T.R. Rietveld uit Ridderkerk en om 6:30 dominee J. Blom uit Ridderkerk. De collecte, die wordt nu niet gehouden, maar wel kunt u die bij de uitgang weer bestemmen. De eerste collecte is voor de verwarming. En de tweede collecte voor de evangelisatie, van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Dan mededelingen, de kerstfeestviering is niet op vrijdagavond 17 december, maar zaterdagmiddag 18 december. Dus een dag verschoven en dan is het middag om 3:00. Om 3:00. Die middag is alleen bestemd voor ouders en hun kinderen. U, gemeente, kunt thuis meekijken via de livestream. Vanmiddag is er zondagschool om 14:00. Woensdagavond is er Bijbelkring in Elim om 20:00. Deze wordt alleen uitgezonden via de livestream. Dan straks zullen we denken in de voorbeden en dankzegging voor dominee Burger en zijn vrouw. Dominee Burger is ernstig ziek. Hij is donderdag jongstleden thuisgekomen. En voor het bestuur dat aanstaande maandag 13 december hoopt te vergaderen om 19:45. En dan zijn er ook nog andere zorgen die we in het gebed straks zullen betrekken. Maar tot zover deze mededeling. Laten wij nu zingen op Psalm 72, de versen 1 en 4. Gemeente, laten we met elkaar nog de tekstversen lezen. Jesaja 42, de versen 1 tot en met 4. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat laten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek of vlaspit zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden totdat hij het recht op de aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Je zou kunnen zeggen uitzien, verwachten naar zijn leer. Tot zover de tekstwoorden. Gemeente, het gaat hier over mijn knecht ten diepste. De Heere die wil ons zijn knecht laten zien, presenteren. En dat doet hij in verschillende hoofdstukken. In Jesaja 42 lezen wij daarvan. Jesaja 49, Jesaja 50. We komen dat weer tegen, dat thema van zijn knecht. En natuurlijk een hoofdstuk wat wij wel haast uit het hoofd kennen door de tijd heen, als we wat ouder zijn geworden. Maar natuurlijk ook in Jesaja 53. De lijdende knecht des Heren wel genoemd. We zien er telkens facetten van het knechtschap van de Heer Jezus Christus. Hoewel hoofdstuk 49 heel veel parallellen heeft met dit gedeelte in hoofdstuk 42. De Heere God, gemeente, die heeft zijn knecht willen voorstellen aan zijn volk, wat eigenlijk niet weet hoe het uit de ballingschap moet komen. Ik heb al in de consistorie gehoord dat u vanavond er ook enigszins over zal horen wie de Heere is. Juist als het gaat over het volk wat vastzit en niet weet thuis te komen. En we weten dat het tweede gedeelte van de profetieën van Jesaja ook wel het troostboek worden genoemd. Dat God in het bijzonder zijn volk nabij komt, om het maar met de woorden van de teksten te zeggen, ja, dat geknakte riet en die nog walmende vlaspit waar je eigenlijk niets meer aan hebt, je zou zeggen de verbreking van het volk, het zijn in de ballingschap al zoveel jaren, dat hij als het ware er niet verder de voet op zet om het te verbreken, maar het op gaat richten. Dat hij het overblijfsel zal terug laten komen in het beloofde land. Dat hij doet wat hij toen al beloofd heeft. Ook al heeft dat volk dat misschien niet meer in het hoofd en in het hart zitten. Wel nog in de belofte, maar hoe moet dat dan, Heere, met vele vragen omgeven, ook dat kan. En nu gaat God vertellen over zijn knecht. Als we nog even bij die inleiding blijven, die inleidende woorden, dan, ja, wie is nu die knecht? Er hebben velen zich over gebogen en dat is goed om dat telkens ook in de verklaring weer een plaats te geven. Nou, over het algemeen wordt wel over de knecht gesproken als het volk Israël in zijn totaliteit. De knecht van God. En zo kunnen we dat ook zien door de Bijbel heen, de knecht van God. In de bredere verbanden van Jesaja zou je ook kunnen denken aan koning Kores. Koning Kores die uiteindelijk in Jesaja 45 ook als een soort van heiland wordt geschilderd. Maar die in dienst van God komt te staan, deze totaal heidense koning die het volk de gelegenheid geeft om weer terug te keren naar huis. En zo, als de koning der koningen die de Heere is, gebruikt hij de machtigen van de aarde. Aan de ene kant om zijn volk te tuchtigen, naar Babel te brengen, ze te voeren, ook de 10 stammen naar Assyrië, in de verdrukking te brengen. En aan de andere kant gebruikt hij weer andere koningen om hen, nadat zij ook tot inkeer zijn gekomen, en dat is zeker aan de hand in Babel, dat zij tot op de knieën zijn gekomen, dat zij gaan roepen tot God, dat ze terugkeren tot God, dat ze weten wat ze gedaan hebben, hoe het allemaal komt. En dat God daar een koning voor gebruikt, net als keizer Augustus, om uiteindelijk zo de Heer Jezus naar Bethlehem te brengen. God neigt de harten van de koningen zoals wij wel waterbeken ombuigen en kanaliseren. Zo doet God het ook. Allemaal in zijn dienst. En dan worden die koningen wel knechten van God genoemd. Niet in de eigenlijke zin, zoals de engelen, zoals de profeten, die ook de profeten, mensen, knechten van God, dienstmeisjes van God, als het over vrouwen en meisjes gaat, wel genoemd in de schrift, maar die dan ook hun hart mogen richten op God, die hun hart en hun leven hebben mogen geven aan de Heere door genade. Nee, niet in die eigenlijke zin, maar toch gebruikt hij hen. Toch, gemeente, moeten we met die dienstknecht gaan naar de Heer Jezus Christus. En wel, dat zien we in de bredere verbanden van de Bijbel. En als ik het u zeg, dan is het ineens duidelijk. Het volk wordt de knecht of mijn zoon genoemd. En zo heeft God zijn volk, zijn knecht, zijn zoon uit Egypte geroepen. Door de woestijn geleid en het beloofde land gebracht. Maar we weten dat dat volk heel veel zonde kent. En in Hosea lezen wij die tekst van: ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En dat wordt dan uiteindelijk vervuld in de Heer Jezus Christus zelf. De Heer Jezus als een klein babytje moet op de vlucht voor koning Herodes, want ja, die staat hem naar het leven. We weten dat heel veel kinderen onder de 2 jaar in Bethlehem uiteindelijk zijn vermoord door deze wrede koning Herodes. Maar de Heer Jezus is naar Egypte gevlucht. En dan lezen wij in Matthäus 2, waarom is hij daar? En waarom moet hij daar blijven? En waarom moet hij ook weer uit Egypte geroepen worden? Om het voor zijn volk, om voor zondaren, om het maar eens menselijk te zeggen, over te doen. En dan ook goed te doen. En zo wordt er dan gesproken als de Heer Jezus weer terug mag keren naar het beloofde land, naar Israël. Opdat de schrift in vervulling gaat: ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dus die knecht, die zoon, heeft uiteindelijk altijd weer de diepste verklaring, zijn diepste grond in de zoon van God, in de knecht van God, de Heer Jezus Christus, die tegelijkertijd ook God uit God en licht uit licht is en blijft van eeuwigheid tot eeuwigheid. En nu zegt God eigenlijk, de Heere tegen dat volk, en wellicht ook tot ons vandaag: kijk nu eens naar mijn knecht. Wie hij is en wat hij doet. De Heere die stelt ons zijn zoon voor. En dan willen we in de eerste plaats, gemeente, stilstaan dat God zo zijn zoon ons naar voren brengt. En zo zijn knecht ons toont die volledig geschikt is tot zijn taak. En welke taak heeft de Heer Jezus Christus? De Heer Jezus, die wordt door de engel in de droom bij Jozef genoemd Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Er zit nog veel meer al vast, want juist dat gebeuren op Golgotha, dat heeft ook alles te maken dat het gebroken recht van God op ons mensen weer hersteld wordt. Dat wat er gebeurd is in het paradijs door ons in Adam en Eva, dat hij dat weer, wat geknakt en gebroken is, weer recht stelt. Zodat er ook weer een toegang is tot God. Zodat God ook met mensen weer kan spreken. Dat was altijd mogelijk via het offer, maar in Christus is het allemaal vervuld. Hij is zeer geschikt voor zijn taak. Kijk eens naar mijn knecht, o volk in ballingschap, die niet weet thuis te komen, die besef steeds meer heeft van eigen zonde, wat het verdiend heeft. Kijk eens naar mijn knecht. Wie is hij? Dat mag Jesaja profeteren. Nou, de Heere zegt dan wel een aantal dingen over die knecht. In de eerste plaats, mijn knecht. Niet zomaar een knecht, niet zomaar een lakei zou je kunnen zeggen, in termen van toen. Niet zomaar een bediende, niet zomaar een werknemer tegen wie je kan zeggen: dit moet je doen en dat moet je doen en zus en zo zijn de opdrachten en dan moet je het maar uitvoeren ook. Nee, mijn knecht. Daarachter gaat schuil mijn vertrouweling, aan wie ik alles bekend maak, met wie ik alles deel. Zo zijn er wel van die knechten, die bijzondere figuren in het Oude Testament aan te wijzen. Ik denk, jongens en meisjes, dat jullie er best een paar kunnen noemen. Als ik al één noem, dan schiet misschien de andere je al te binnen. Als ik nu bijvoorbeeld een naam noem als Daniël. Hij was een vertrouweling van de koning en van de koningen onder wie hij mocht dienen. Hij was de eerste na de koning. En de koning die liet met een gerust hart alles van zijn hele grote wereldrijk aan deze Daniël over. En Daniël was zijn vertrouweling. Denk maar aan koning Darius, hoeveel verdriet hij had toen hij erin was getuind. Met al die anderen die Daniël wilden vermoorden en in de leeuwenkuil wilden werpen. Wat ook gebeurd is uiteindelijk en hoe hij eruit is verlost. Maar de koning Darius had verdriet. Daniël, een vertrouweling van de koning. En dan noem ik nog een naam, Nehemia, die de schenker van koning was. Hoe vertrouwd was hun band, dat lezen we in die eerste hoofdstukken van Nehemia. Ze waren op elkaar betrokken. En we kunnen denken aan een Obadja aan het hof van Achab. Nou, zo zijn er meerdere, ook een Jozef te noemen. Vertrouwelingen van Potifar. Vertrouwelingen uiteindelijk van de farao. Je kon ze om een boodschap sturen. Ze wisten alles van de koning. Zo ook mijn knecht. Ja, zegt de Heer Jezus later in het evangelie. Ik heb alles gehoord bij mijn vader. Ik en mijn vader zijn één. Wij zijn zo op elkaar betrokken dat alles wat hij zegt, ik zal doen. En omgekeerd. Wij zijn één. Het krijgt een bijzondere klank. Mijn knecht. Je zou als het ware kunnen zeggen, mijn zoon. Mijn enige die ik lief heb. God, de Heere, die zegt aan het volk van toen en ons vanmorgen in de verkondiging, kijk eens naar mijn knecht. Hij wordt in de Bijbel ook de knecht genoemd. Zoals er zoveel zijn, maar de knecht. Eén die ook kan doen, die de opdracht kan vervullen waartoe hij is aangesteld, waartoe hij is geroepen. Die het blindelings uitvoert, die weet wat nodig is. Ik heb het van de Vader gehoord. Mijn knecht, en dan staat er nog meer, mijn uitverkorene. Hem, en we zingen er straks ook van, heb ik uit het volk verhoogd, hem heb ik uitverkoren. In welke mijn ziel een welbehagen heeft, dat heeft ook te maken met die bijzondere verkiezing, die aanstelling, uitverkoren. We moeten niet meteen denken van eeuwigheid, dit zit toch meer in het uitgekozen, juist voor zijn taak, uitverkoren. En in hem heb ik mijn welbehagen. En daarin zit wel dat woord van liefde, van gunst, van het overlaten, maar ook de betrokkenheid tussen beiden. Mijn knecht en ikzelf. Ik heb in hem mijn welgevallen, mijn oog laten vallen. Hij is mij in het hart. Het is als het ware uit mijn hart ook afkomstig. Kijk eens naar deze knecht. En hij is volledig toegerust voor zijn taak. Voor zijn taak om zalig te maken. Om het verbroken recht tussen God en tussen u, o mens, te herstellen. Ja, dat volk in ballingschap, dat is er ook vandaag. Ook hier in Haastrecht zullen er jongeren en ouderen zitten die het misschien niet altijd zo naar voren brengen. Maar waar een kerf in het hart ligt, waar een scheur is gekomen, dat we eigenlijk moeten zingen, ik heb God zelf op het hoogst misdaan. Heere God, hoe kan het tussen mij, die een zondaar ben, en u weer goedkomen? Hoe kan ik hier op aarde, in de vreemde, bij u thuis komen? Dat kan ik niet uit mijn goede werken. Dat kan ik niet met wat ook voor verdiensten ook. Het ligt bij mij zo fout, Heere God, en ik zie steeds meer. Soms als je ouder wordt uit je jonge jaren, komt het ineens voor de dag. Voor de geest. Zo helder, schrik ervan. Dat ben ik die dat gedaan heeft, die dat gedacht heeft. Die dat wilde kijken, die dat wilde beluisteren. Die dat gezegd heeft. En ineens ben je jong, je schrikt van de dingen van jezelf. Dat doet God, dat is de werking van zijn Heilige Geest. En ineens, dan weet je zo ver van God af. En dat je denkt, wat moet God met zo iemand als ik aan? Zal ik straks nog in de tempel in Jeruzalem hen gaan loven? Ik ben zo ver van hen verwijderd. Gemeente, dat zijn dingen die ook in ons leven spelen. En daarom zegt de Heer, kijk eens naar mijn knecht. Mijn uitverkorene. In wie ik mijn welbehagen heb. Wat wordt de Heer Jezus dan in contouren al geschilderd. En hij is zo volledig toegerust om zijn taak, de genade van God te verwerven en dat uit te laten delen. Ik heb hem mijn geest gegeven. De Heer Jezus is volledig toegerust met de Heilige Geest, opdat hij dat zaligmakende werk, en het is ook gebeurd. We weten daarvan vanuit het evangelie dat hij het ook gedaan heeft. En daar staan nog dingen uit dat hij terug zal komen. Alle dingen zal herstellen. Hij is volledig toegerust voor zijn taak. Ik heb hem mijn geest gegeven. En we lezen in Jesaja 11 van die geest. De geest van raad en van sterkte. De geest van de vrezen des Heren. De geest, en dan zijn er 6 dingen op te sommen. Je zou zeggen, een volheid van Heilige Geest is deze zoon, deze knecht van God gegeven om de taak, ja, wat er in het hart van God zit, om verloren mensen die wij zijn met hem te verzoenen. Is dit een wonder, gemeente, dat God zo zijn knecht afgezonderd heeft? En uiteindelijk weten we, hij wordt ook knecht genoemd. Ik neem u mee naar Filippenzen 2. Die de gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen. Want dat is de Heer Jezus niet. Hij was God uit God en licht uit licht. En we weten het. Psalm 40 wordt wel eens geciteerd. Zie, ik kom om uw wil te doen. Ja, welke wil? Om knecht te worden. Om als een knecht te gaan lijden en sterven. Om als een knecht het vuilste werk wat u en ik niet meer kunnen opknappen, maar wat wel God van ons eist. Wat God van ons verwacht. Want als wij straks, en ik hoop niet dat het voor ons gebeurt, maar als we straks voor de Heere moeten staan, en we hebben het nog zelf willen proberen, of we hebben er niet geen oor en geen oog voor willen hebben, dan zegt God, betaal mij wat je schuldig bent hoor. Betaal het me. En we kunnen niet betalen. Dat heeft een ander willen doen. En zo volkomen en zo volledig mijn knecht, zegt de Heer. En die, zegt Filippenzen 2, Paulus, heeft de dienstknechtgestalte aangenomen. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood van het kruis, als een gevloekte. Dat is nou mijn zoon, dat is nou mijn knecht. Die wordt uiteindelijk een vloekeling. Ik heb hem mijn geest gegeven. En hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Dan zit in het woord recht ook dat het hersteld wordt. Hè? De echte gerechtigheid. De gebrokenheid. En we zien hier ook al dat het niet alleen bij het Joodse volk blijft, maar ook bij de heidenen. En het zal ook zo zijn dat de Heer Jezus, als hij terugkomt, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal gronden en stichten waarop gerechtigheid woont. Maar niet meer iets is wat krom is en wat mank gaat. En zij die daarop mogen zijn, zijn kinderen die hij hier werft onder de bediening van het woord. Door alle eeuwen en alle tijden en al op zoveel plaatsen in de hele wereld. Die zullen straks in alle gerechtigheid leven. Maar gemeente, als hij u werft, als hij jou werft en roept tot zijn dienst. Dan gebeurt precies hetzelfde. Dan krijgen we zijn recht lief. Dan willen we wat krom is in ons leven wegdoen. Willen we er tegen strijden. Mensen vragen wel eens van ja, maar ben ik nu bekeerd, dominee? Of hoe zit dat nu? Geloof ik nu echt? Want er zijn nog zoveel dingen in mijn leven. Nou, 1 ding, God trekt van beneden naar boven. Hij laat ons zoeken de dingen die boven zijn. Hij geeft dat wij het rechtvaardige leven lief krijgen. Dat wij aan zijn recht willen beantwoorden wat hij heeft op ons leven. Dat wij de wet niet meer verbuigen of ons vormen naar onze eigen snit, Maar dat wij zo laten staan wat er in zijn woord staat. Wij krijgen het recht van God lief. En dat merk je ook. Psalm 23, hè? Hij zal ons leiden in het spoor van de gerechtigheid. Dat is als de goede herder ons leven leidt. En wat een zegen als je eens terugkijkt in het leven. Niet dat je wat netter bent gaan leven, maar dat God inbreekt. En dat je van lieverlee gaat leren luisteren naar de stem van de goede herder. En dat in het leven ook gaat gebeuren. Strijd tegen de zonde, afsterven van jezelf. Maar ook naar het recht van hem begeren te leven. Met alles van je leven, je hart en je ziel. Het heeft het gekregen. Dus zegt de Heere God vanmorgen, kijk eens naar mijn knecht, ballingen. Vreemdelingen hier op aarde. Je weet niet hoe je verder moet, maar zie mijn knecht. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hem heb ik gezalfd, hem heb ik uitverkoren. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Als we kijken naar de kanttekening op de Statenvertaling, dan lezen wij voor deze zin met name: hij zal de rechte leer, de juiste leer van de zaligheid van de mensen door de prediking van het heilig evangelie aan de heidenen voordragen en hen alzo tot zijn gehoorzaamheid en tot hun eigen zaligheid brengen. God richt zich tot de volkeren. En Calvijn die tekent hierbij aan: Christus is gezonden om heel de wereld onder Gods macht en tot gehoorzaamheid aan deze God te brengen. Wat een zegen als wij dan zijn woord horen. Als wij dan hier in de Bijbel lezen: en hij zal het recht de heidenen voorbrengen. Zo staat hij vanmorgen voor ons. Wij die wel in de christelijke gemeente zijn opgegroeid en onder zijn woord mogen verkeren en in de weg van het verbond zijn gekomen, ook een teken en zegel van de heilige doop, maar uiteindelijk vanuit toen Joodse volk en de naties en de volkeren, de heidenen. Wat een zegen dat God gekomen is en al zoveel jaren hier ook weer zijn stem laat klinken en ook vanmorgen weer eens ervan getuigt. Hoe zit het nu eigenlijk? Wat is er toch al gebeurd? Wat is zijn heilige bedoeling met u, met jou en met mij? Kijk eens naar mijn knecht, mijn uitverkorene, zegt God opnieuw. En misschien gaat voor het eerst je ogen voor open, voor de schoonheid van deze koning, maar die ook knecht wilde worden. Die het kruis heeft gedragen, die het kind in Bethlehem wilde zijn. Geboren koning, maar op de vlucht straks. En wat was zijn plaats? Voor hem was geen plaats in de herberg. En toch, God breekt in de wereld in. Hij doet het wat hij beloofd heeft. Kijk eens, al zit je nog zo in angst over je eigen ziel, over je eigen behoud. Al worstel je nog zo met je zonde. Al zie je het hele wereld gebeuren aan je oog voorbij trekken. Al leven we nog steeds in een tijd van corona. Al zien we de volken tegen elkaar opstaan. Al zien we de donkere, duistere machten rondwaren. God gaat door. Kijk eens naar mijn knecht. Die op Golgotha het rijk van Satan heeft verslagen. En hemzelf de kop heeft vermorzeld. Hij zal het recht de heiden voortbrengen. Dan zit je als het ware hier altijd op je beste plek. Dan mag je thuis met de diensten meekijken. Dan hoef je niet ineens wat anders te doen. Dan mag je horen, stil gaan horen naar de heilige bedoeling van God. En zo trekt hij uit alle zorg, uit alle misère en soms uit alle depressie ook ons oog. En hij wil het laten vangen in zijn knecht, de Heer Jezus Christus. Er komt een rijk van vrede voor allen die hem hebben liefgekregen. En dan, we gaan ook naar de tweede gedachte. Hij is niet alleen volledig berekend op zijn taak, hij voert die taak ook uit. Maar hoe? Ook daar geeft Jesaja namens de Heere door de geest gedreven duidelijk verslag van. We zouden drie van die kernwoorden kunnen noemen. Hè? Rustig, rustig zijn gang, rustig in zijn werk. Stil aan gaat hij verder, dus het woordje rustig zouden we kunnen vangen als een kernwoord. Het tweede, zachtmoedig, vriendelijk. Je zou kunnen zeggen, teer doet hij zijn werk. Heel teer gaat de Heer Jezus te werk. En tegelijkertijd als derde, waar we straks op willen letten, vol majesteit, als koning. Zo doet hij het. Eerst dat eerste, dat hij zijn taak uitvoert in de tweede gedachte. Rustig. Nou, kijk eens, lees eens mee in vers 2. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat laten horen. Wat betekent dat? Nou, hij laat als het ware voor zich niet trompetten. Jazeker, er is een herald voor hem uitgegaan, Johannes de Doper, die na mij komt. Maar als de Heer Jezus zelf door Israël trekt, dan horen wij nog wel eens vaak in het evangelie, vertel het niet verder. Gaan we naar de priester, maar hou je mond. Daarmee bedoelt de Heer Jezus niet dat het werk van God niet openbaar mag komen, dat komt vanzelf al openbaar. Maar het gaat niet om zijn eer. Hij is er niet om voor zichzelf naam en faam te maken. Hij is en blijft God de Zoon. En hij zou ook alle eer en alle majesteit al mogen ontvangen. Maar hij wil het door zijn werken laten zien. Net zoals straks bij Johannes de Doper. Verwachten wij toch nog een ander. En dan zegt de Heer Jezus tegen die discipelen van Johannes. Gaan we terug naar Johannes in de gevangenis. En vertel nou wat hier nou aan gaande is. Laat daar de overtuiging in het hart van zijn. Nee, de Heer Jezus. Hij wilde niet schreeuwen. Hij wilde geen reclame voor zichzelf maken. Hij wilde geen advertentie in de krant plaatsen. Kijk eens, dit en dat kan ik allemaal. En hiervoor ben ik geschikt. Hij is gekomen. En hij is als het ware in de stilte van Bethlehems stal gekomen. De kribbe, daar kwamen de mensen toch naartoe. Want de hemel ging open en de engelen hebben verteld wie hij is. Die mensen hun welbehagen. En zo zijn ze gekomen. Lang verwacht. Een Anna. En ze vertelt aan iedereen, hij is gekomen in Jeruzalem. Hij is gekomen, hij is in de tempel geweest. Het gaat gebeuren. De Heer Jezus in zijn dienstknechtsgestalte gebruikt niet de trompet om te zeggen, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Hij is gekomen in de stilte van de tijd van God. Zo is hij nog, wonderlijk eigenlijk. Maar dat schreeuwen, dat betekent ook dat hij stilaan doorgaat. Hij hoeft als het ware niet met heel veel bombarie door de landen heen te gaan. Hij komt onder de eenvoudige middelen van het woord. Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus niet roept. Hij roept in ieder toe. Kom herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus geen woorden en geen zinnen gebruikt die mensen wel eens prikkelen en steken en dat het schuurt aan alle kanten. We kennen ook zijn strafreden tegen de fariseeën. Zijn strafreden tegen de steden Chorazin, Bethsaida, Capernaum. De Heer Jezus spreekt wel. Maar hij maakt geen reclame voor zichzelf. En ondertussen gaat hij rustig voort met zijn werk. Dat lezen we telkens weer in de verklaringen. Hij zal niet schreeuwen. De schijnwerper wil hij niet op zichzelf hebben. Maar al zijn werk, ook dat mensen gebruik maken, ook anno 2021, van zijn werk en verdiensten, dat het mag zijn tot de eer en de glorie van zijn Vader. Dat zegt hij in het gebed. Vader, en dan roept hij het wel uit. Ik heb uw naam verheerlijkt, maar niet voor mezelf. En zo gaat hij nog zijn werk, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En hij gaat door. Wat is dat eigenlijk een wonderlijk woord. Die dienstknecht van toen uit Jesaja 42, hij is gekomen. Misschien kent u dat boekje van Wijlen Dominee Poort wel, het begon in Jeruzalem. Het evangelie is wereldwijd te horen inmiddels. Wat een wonder is dat. Dat God zo, door te roepen in de verkondiging, volken erbij brengt. Geslachten doortrekt. Vanmorgen de kinderen, de jongeren en u als volwassenen en ouderen aanspreekt. Hij roept door de verkondiging van het woord. Zo eenvoudig. En de verkondigers die zeggen het in zijn naam. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dat mag geroepen worden. Dat wij verzoend zullen worden. Door het werk van zijn Zoon. Met hem, de God die buiten Christus een verterend vuur en een toornend God blijft. Maar wat een zegen dat hij niet zal schreeuwen, dat hij niet allerlei machtsmiddelen gebruikt, maar de eenvoudige bediening van zijn woord. Heel doeltreffend, soms heel prikkelend, maar ook zo vertroostend. En zo bij de hand nemend, zo verdiepend in het geestelijk leven, zo opbouwend, zo opbeurend. En zo wil de knecht van de Heere ook vandaag door zijn woord en door zijn geest door de wereld heen trekken. En zo komt hij ook vanmorgen bij u en bij mij. En ja, dan is het toch een zegen als we mogen getuigen en deze knecht mag ik leren kennen. Ik weet wie hij is voor mijn eigen hart. Ja, misschien kwam hij pas geleden bij u en werd het echt in het leven. En misschien mag een ander zeggen, ja toen ik kind was, toen begon God te spreken. Maar Heer, de Heere spreekt ook u en jou aan. Je misschien met schrik wakker wordt vanmorgen en zegt van, ach, ik wil hem het liefst voorbij lopen. Mijn eigen leven nog, maar het kan niet. Hij roept me toch op de een of andere manier terug. Hij grijpt me toch bij de schouder. En hij dwingt me om te keren, om hem te volgen. Hij schreeuwt niet. Hij gebruikt geen barse taal, maar hij loopt vriendelijk, zachtmoedig. Zo is hij van hart. Dat is het eerste. Hij gaat rustig zijn gang. En zodoende hebben we ook hoop voor de kerk. Stel je voor dat dit gebouw nou gesloten zou moeten worden, omdat er niemand meer naar de kerk komt. Is daarom het koninkrijk van God te gronde gegaan? Nee. Kijk wereldwijd wat er gaande is. Die grote rode draak zal alles op alles zetten. Maar de kerk gaat door totdat de laatste is binnengebracht door de verkondiging van het evangelie. Dat geeft je ook rust als je op huisbezoek komt. Dat geeft je rust als je mag preken. Dat geeft je rust als je studeert, misschien in een wereldse omgeving. Dat je denkt van, hè, zijn hier nou nog christenen, jongeren, met wie ik iets mag delen, met wie ik mag bijbellezen, mag zingen, mag bidden. In die tijd zullen we misschien wel terechtkomen in West-Europa, we weten het niet. Maar nooit hoeven we te wanhopen aan het voortschrijdende werk van de Heer Jezus Christus, dat alle volken uiteindelijk naar hem zullen horen. De heidenen zullen worden toegebracht. De volheid, zegt Paulus al, van de heidenen zal ingaan. Dan zal Israël tot de Messias mogen terugkeren. En dan zal hij terugkomen. Zo gaat dat werk stap voor stap door. Omdat hij niet schreeuwt. Maar rustig zijn weg verder gaat. Tweede waar we op mogen letten is dat hij dat teer doet. Let op vers 3. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Wat is nu een gekrookt riet? Wat is nu een walmende, een rokende vlaswiek of vlaspit? Nou, twee beelden die hier naartoe komen. Misschien, het is wat mode vandaag de dag om ergens in een wat ranke vaas zo'n mooie rietpluim te stellen. En zet je misschien op de grond bij een bank of je zet hem in het kozijn. Je ziet dat wel bij mensen, hè, van die rietpluim. Je kunt ze ook kopen bij de bloemist. Zo kun je het huis mee versieren. Maar we weten allemaal wel, als zo'n pluim nu een knak krijgt. Hè, er gebeurt wat in de kamer of je stoot iets om en er krijgt een knak. En de sierlijkheid gaat eruit weg. Wat doen we dan? Dan gooien we iets in de prullenbak. Kunnen we eigenlijk helemaal niets meer mee. En zo is het ook met die rokende vlaspit. Je zou misschien het beste nog, ja, wij weten niet meer van die olielampjes en dat er dan zo'n vlaspit als het ware gloeit en dat het haast uitgeblust wordt, dat vuurtje, dat die olielamp maar gaat flakkeren en niet dat felle schijnsel meer geeft. Maar je zou toch kunnen in deze tijd kunnen vergelijken met zo'n kaars waar zo'n heel lang zwart lont al aan zit. En dan flakkert dat. En als het dan helemaal opbrandt, dan krijg je dat. Dan zie je wel eens zo'n extra rookpluim. En dan denk je van, oh, dat kaarsje gaat zo uit. Het is zo gebeurd. Dan is die op. Dan moeten we een nieuwe plaatsen. Wat zegt God er nou van? Hij heeft het natuurlijk over ons, hè? Over zijn volk. Want die sierlijke pluim die hij geplant had, dat was het volk tot zijn eer geschapen. Geroepen uit Egypte, gesteld in het beloofde land. En nou is dat volk onder het oordeel gekomen. En dat is ook geknakt daardoor. We zien ze als slaven weggedreven worden naar Babel in de ballingschap. Maar nog meer is hier van betrekking dat zij zichzelf weten, diep in hun hart, als zo'n rietpluim die geknakt is. Door hun eigen zonde is het gebeurd. Dat wil Jesaja hier ook zeggen. En het licht en het zout van de aarde te zijn, de roeping van iedere discipel. Gij zijt, zegt de Heer, o, wat hebben ze zich als Israël, wat een schijnsel, als een licht voor de heidenen rondom de volkeren zou moeten zijn. Wat hebben ze het vergooid? Wat hebben ze de afgoden gediend en binnengehaald? De Baal, de Moloch, de Astarte. En daarom zegt God hier een eindje verder, ik geef mijn eer niet aan de gesneden beelden. Hij is de Heere, eigenaar van zijn volk. En zodoende hebben ze zelf door hun zonde zichzelf tot zo'n rokende vlaspit, waar het schijnsel niet meer vanaf zal komen. En wat doe je dan? Wij gooien zulke dingen in de prullenbak. Wat doet God ermee? Misschien dat iemand vanmorgen zichzelf ook zo'n geknakt riet weet. Dat je ineens ziet wie je bent en wat er gebeurd is in je leven. Of dat je niet tot zijn eer hebt gesproken. Wat moeten de mensen van zo'n vlaspit, van zo'n walmend uitgaand kaarsje nu denken? Wat doet God? Gooit hij dan mensen zomaar aan de kant? Gooit hij zijn volk als het ware nog met een diepere knak in de prullenbak? Nee. Hij zegt hier in vers 3, het gekrookte riet zal ik niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal ik niet uiteindelijk helemaal definitief uitblussen, zodat het zelfs niet een klein lampje meer kan zijn. Dat zal hij niet doen, want hij blaast het juist aan. En het gekrookte riet, dat richt hij op. Die pluim die gebroken is, die herstelt hij. Wonder, gemeente. Een wonder van genade dat God zo in je leven bezig is. Waar je moet denken, God kan niets met me doen. Dat God om zijn knecht wil, om zijn verdiensten wil, je weer zoals een riet hoort te zijn. Zoals zo'n sierlijke rietpluim voor zijn aangezicht stelt. Op kosten van die ander. Zo geheel mooi en zo geheel verheerlijkt uit en door hem. En dat je toch door zijn geest gedreven voelt de blazing van de wind, zodat die rokende vlaspit als het ware weer de vlammen gaat geven in zijn dienst, maar ook naar een ander toe, zodat we het licht der wereld mogen zijn. Dat we weer roepen op de straten wie hij is, dat we verkondigen welke God we mogen dienen, die heerst en regeert van zee tot zee en tot het einde van de aarde. Wat gaat de Heere teer te werk, heel persoonlijk. Als je eens terugkijkt in je leven naar wat je verdiend hebt. En dat hij nou niet zegt van, nou ga jij de hel maar in. Ook na ontvangen genade. Dat hij niet tegen een David zegt van, nou David, nou heb je het bereid. Nou is het over en uit. Maar dat hij David tot inkeer brengt. Dat hij Manasse in de gevangenis brengt. En in de gevangenis laat leven. Tot inkeer brengt. En dat Manasse bekent dat de Heere God is. Wat een zegen. Wat een zegen, gemeente, waar die een ander laat in de val. En dat hij mij, u, jou, het evangelie bekend maakt. De knecht des Heren. En hoe teer gaat de Heer Jezus te werk. Lees het evangelie. Hoe zachtmoedig van hart gaat hij om met tal van zieken, met tal van noden. Geeft hij keer op keer onderwijs en onderwijs en onderwijs. Zelfs aan zijn discipelen die na 3 jaar nog vragen, maar hoe zit het nu met het koninkrijk? Opnieuw geeft hij onderwijs. En zo doet hij het nog. Rechtvaardig, wijs en zacht. Daar hebben we van gezongen, Psalm 72, vers 1. Zo zal hij regeren als koning, maar ook beheren. In alle zachtmoedigheid. Dat moeten we van hem leren, zachtmoedig en nederig van hart. En wij, u, jij, ik, mogen rust vinden voor onze zielen. Bij hem, er is geen betere koning te vinden, is het goed. Zo gaat hij teer zijn werk. En dan ook het derde. In de uitvoering van zijn taak gaat rustig zijn gang. Hij doet in teerheid zijn werk, maar ook hij is de koning zelf. Hij doet het toch in een zekere majesteit. Het zijn wat woorden, wat betekenen ze nu? Hij zal niet verdonkerd worden, hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. De kanttekening op de Statenvertaling wijzen ons, dat is met deze hele teksten heel bijzonder wel het geval, die werpen licht, zodat je het ineens begrijpt. Moet ze thuis maar eens nalezen. Dan zegt de kanttekening, hij zal onder de zware last van zijn bediening niet bezwijken. Die knecht mag dan zachtmoedig zijn en nederig van hart. Hij zal toch als een held, als koning, de taak mogen voltooien. En gemeente, deze woorden, die wijzen ons op de diepe weg die de Heer Jezus moet gaan. Hij zal niet verdonkerd worden. Het wordt ook donker in het leven van de Heer Jezus. Het gaat immers van kribbe naar kruis. En juist in die laatste dagen dat de Heer Jezus wel weet dat hij gaat lijden en sterven en dat de hemel voor hem gesloten zal blijven, dat hij moet uitgaan roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat hij alles al van tevoren wist hoe het een en ander zou gaan verlopen, wat hem ook neerdrukte in de hof van Gethsemane. Toen ging als het ware bij hem de lamp uit, menselijk gesproken, dat hij moest bidden, Vader, als deze drinkbeker van mij voorbij kan gaan, ja, dan zou ik het graag willen als mens. Maar niet de mijne, maar de uwe geschieden. Zo hebben we deze versen te leren. Eer, hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden. Dat hij uiteindelijk aan het kruis de geest zal geven. Maar wat is er dan uiteindelijk gebeurd als dat tot dat zal plaatsvinden? De Heere zal hem zo behoeden. We kunnen dat ook verder oplezen. In de versen 5 en 6. Want daar zegt God ook. Dan zie je de achterkant. Johannes 3 vers 16. Van dit hele gebeuren. Van het zenden van de knecht. Als liefert God de wereld. God de Vader heeft zijn zoon afgestaan. Maar dan zegt hij in vers 6. Ik heb u geroepen in gerechtigheid. En ik zal u bij uw hand grijpen. En ik zal u behoeden. En ik zal u geven tot een verbond van het volk. En tot een licht der heiden. Dus God de Vader staat geheel in de bediening van die knecht. Werkt hij mede. Zodat dat heilgeheim naar de wereld kan komen. Zodat wij zalig kunnen worden. Maar die zoon moet er onderdoor. En totdat die weg tot zijn maximum. Tot zijn tot zijn volheid zal komen. De Heer Jezus zal moeten sterven als een lam van God. Dan zal hij door zijn verdiensten, door zijn volkomen werk, het recht hebben besteld op de aarde. Door dat werk, wat dus uiteindelijk cruciaal aan het kruis geschiet, waar hij werkelijk verdonkerd wordt, waar zijn leven uitgeblust wordt, waar hij verbroken wordt. Nou, bij het brood hebt u het pas wel gezien ook hier, hè? Het brood dat wij breken, jongens en meisjes. De Heer Jezus is echt verbroken aan het kruis. Zijn bloed is vergoten, we lezen het hier. Hij zal niet verbroken worden. Nee, het gebeurt dat hij verbroken zal worden. Maar in die weg, totdat het werkelijk zal gebeuren, heeft God zo voldoening gevonden in het werk van zijn Zoon, dat hij het recht daardoor wereldwijd besteld heeft en hersteld. En de eilanden zullen naar zijn leer, naar de verkondiging wachten. Ze zien er naar uit dat er iemand is die hun zonden heeft teniet gedaan, door wie er een geopende toegang komt om met vrijmoedigheid naar de troon van Gods genade terug te keren. Dat is het werk van deze knecht. Hij gaat rechtvaardig, wijs en zacht, maar ook koninklijk zijn gang. Al de machten en de krachten van Satan zijn erop gebundeld om uiteindelijk, als de Heer Jezus verdonkerd gaat worden en zijn leven moet afleggen, om voor die tijd nog een voortijdig einde te bewerken. Al was het net voor de streep te moeten zeggen, ja helaas, maar nu is er geen zaligheid voor de volkeren, want er is een bepaalde zonde in gedachten, woorden en werken gedaan. Maar nee, God de Vader heeft het werk van zijn Zoon willen beschermen en willen meedragen. En God de Zoon heeft in die diepte doorgegaan. En daar in het recht de heidenen besteld. Wat een zegen als we daarna mogen horen. En kunnen we het dan ook begrijpen, gemeente? En dan zeggen we in alle ernst en in alle liefde tegen elkaar, dat als wij dan buiten de Heer Jezus uiteindelijk willen blijven leven, of dat wij er een leven, en dat gebeurt namelijk wel eens in de kerken, dat wij de wereld wat willen geven, ja, en God natuurlijk ook, het een en ander, zijn we eigenlijk aan onze stand verplicht. Maar dat dat niet levensvatbaar is. Dat de Heer radicaal tot omkeer roept om achter hem aan te gaan. En door een waar geloof ingeplant en de sappen uit hem te trekken, uw vrucht uit mij te vinden. Hier horen we het, hoe hij het doet. Buiten hem paden van de dood. Het mag ons waarschuwend in de oren klinken en tegelijkertijd, de weg ten leven wordt ons gewezen en geopend. O, wat een vreugde, hè, als we het mogen herkennen. Dat we in ons leven amen erop mogen zeggen. Ja, Heere, zo kwam u als die lijdende knecht in mijn leven. En zo wilde u ook voor mij het recht wat God op mijn leven had herstellen. En zo mag ik uit uw leven bloeien en groeien. O, zo presenteert God zijn Zoon. En dan zegt hij tot ons allemaal, hier en thuis. Hij zegt, kijk eens, mijn knechten, geloof in hem. Volg hem, heb hem lief, hij gaat u voor, zodat u als ballingen, als vreemdelingen hier op aarde straks eeuwig bij mij thuis mogen zijn. Amen. We gaan van deze knecht nog zingen, Psalm 89, het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in hun gezicht, dat zoveel troost bevat, ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Psalm 89, vers 9. Gemeente, wij danken samen de Heer en doen voorbeden. Heere, wat bent u groot door uw knecht, uw enige die ge lief hebt, de Heer Jezus, te zenden. En wij mensen van de 21ste eeuw, Heere, weten genoegzaam uit uw woord dat u al die dingen ook ingevuld hebt en ze zijn tot hun bestemming gekomen. En wat het volk Israël misschien toen nog niet kon bevroeden, maar dat de eilanden zijn opgezocht door u, door de apostelen in het beginsel, en een tweede, een derde en een vierde generatie, het ging steeds verder de wereld door. En zo mocht het ook onze lage landen, ook hier in Haastrecht, komen. We weten haast niet hoe lang dat geleden al is, maar we mogen ons vandaag erin verheugen. En u wil nogmaals vertellen en laten zien wie u bent, de drie enige God. Opdat we, Heren, niet zouden twijfelen. Ook niet bij de pakken van onze zonden hoeven neer te blijven zitten. Maar door uw genade opgericht en op te staan, het oude leven uit te doen en het nieuwe aan te trekken. Want wie in Christus Jezus, in die gezegende knecht van u is, die is een nieuw schepsel. Heere, wil het ons door uw woord en geest leren van stap tot stap. Ga ons daarin voor. En zo mag het ook bij de huisbezoeken weer gaan klinken. En mogen we misschien wel vragen van leven. Maar Heere, mag ook uw naam erin bedoeld worden. Van zondag tot zondag in de verkondiging. We willen ook vanavond dominee Nissing helpen in de verkondiging van uw woord. Geef de broeders ook van het bestuur uw zegen, ook als we een taak in de gemeente hebben, als er straks zonderschool is, voorbereidingen op het kerstfeest van volgende week zaterdag. Heere, geef uw zegen daarover. Zo dragen we deze gemeente, dit deel van uw wijngaard op aan de troon van uw genade. Van jong tot oud, Heere, uw knecht, ook voor hen toch gekomen, om hem te volgen, in beginsel en steeds meer. En zo brengt u thuis, eeuwig thuis. En dan mogen we eeuwig aan huis zijn. We kunnen het haast niet indenken wat dat zal zijn. Geen zonde meer hoeven te doen. Heren, waar zoveel strijd tegen is. Maar eeuwig gehoorzaam en u de lof geven. Zo danken we u voor de verkondiging. Maar ook zo bidden we u waar nood en zorg is. We denken hier in het algemeen de zorg in ons land en volk door corona, de druk in de ziekenhuizen, op de IC's. En we zien de aantallen weer minder worden, gelukkig ook het aantal positieve besmettingen. O Heere, wil daar ook weer een keer in geven, zo ten goede al lager en minder, maar dat we niet vergeten dat u spreekt. Heere, wil er ook medicijnen verder gevonden laten worden die wellicht afdoende mogen zijn, ook voor deze ingrijpende ziekte, dit ingrijpende virus. Maar u spreekt de taal tegen ons hart en tegen ons vlees in, tegen onze haren in. En u roept ons tot geloof en tot bekering. Heere, gedenk hen die werken in de zorg, in alle facetten. Wil ze er doorheen helpen, Heere, doorheen dragen in soms overvolle tijden, maar ook als onze agendas ook zo vol zijn van dat ene woord corona, in onze gedachten, maar ook in allerlei dingen te regelen hier in de kerk, geef het allemaal een plaats. Maar Heere, ga met zending en evangelisatie verder, ondanks alles. U schreeuwt niet op de straat, en toch, u laat van u weten, u gaat door, van land tot land en van plaats tot plaats en van hart tot hart. Ook hier, Heere, gedenk de nood in de wereld, de zorgen die er zijn. Ja, zo mogen er ook zorgen zijn hier ter plaatse. Bijzonder bidden we voor dominee Burger, die ernstig ziek is, die afgelopen donderdag thuis kwam. We bidden hem en ook zijn vrouw, dragen we op aan de troon van uw genade, Heere. Geef licht op u. Het zicht wie u bent, in alle nood en alle zorg. Ja, Heere, wat kan ons hart dat vrolijk maken, om uit u bediend te worden. De anderen de weg gewezen, maar nu ook zelf van u, de koning, de knecht, in al zijn volheid bediend te worden. Dat geeft rust en vrede voor de dag van morgen. Heren, wij mogen ook voor de vergadering bidden van morgenavond. Wees het bestuur nabij en geef ze uw zegen. Geef ze uw geest om allerlei dingen te bespreken en wellicht tot besluiten te komen. We hebben het zo nodig, heren, door uw woord geleid te worden. Heren, zo komen we weer terug naar de bredere verbanden van ons land. Het kabinet is bijna aanstaande, er worden allerlei beloftes ook uitgesproken. Begin van het jaar staat het nieuwe kabinet op het bordes met de koning. Ja, heren, een lange tijd van formeren ligt dan achter ons. Wij bidden onze regering uw zegen toe. En laat toch, heren, zij die vanuit uw woord daarin willen staan en gaan, dat zij, ja, zij kunnen ook niet schreeuwen, maar dat zij, zoals als de knecht hen voorging, toch uw woord steeds maar weer aanstippen en de weg daarin ook als kabinet willen gaan. Dat bidden wij hen van harte toe, heren, en geef het hen ook, niet met mate, maar in overvloed. Zo bidden we, heren, en zo danken we. Ga met ons mee naar huis, bereid ons voor op de avonddienst en geef ons als kinderen en leiding een gezegende zondagschool. Om Jezus wil vragen we dat. Amen. Wij zingen nog met elkaar het laatste vers van de lofzang van Maria. Zijn goedheid klom ten top. Zevende vers. Hij nam zijn Israël op naar het heil zijn knecht beschoren. Gelijk hij ons ten troost aan Abraham en zijn kroost voor eeuwig had gezworen. Zevende vers van de lofzang van Maria. Gemeente, gaat nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.